Goedemorgen.
Fijn om weer bij jullie te zijn vanmorgen. Ik heb besloten om er niet in te gaan op de vraag, wat is zending? Want dan zijn we hier, staan we weer over 3 uur nog. Ik denk dat Gerard in de richting zat, maar je kan dat op zoveel manieren aanvliegen en naar kijken. En ook al ben ik al 31 jaar een zendingsman, dan denk ik dat sommigen verbaasd zouden zijn hoe kritisch ik daar zelf in sta. Dan heb ik het bijvoorbeeld nog niet eens over de economische factoren, die een hele belangrijke motivatie zijn in het hele verhaal. Maar daar ga ik het allemaal niet over hebben. Die koffie wel. Want koffie in de Nederlandse context kan van alles betekenen. Als we iemand uitnodigen voor de koffie, dan kan het zijn dat als je dan ja zegt en je gaat mee naar die persoons huis, dat je dan te horen krijgt, sorry, ik heb geen koffie, maar is thee ook goed of wil je blijven eten? Dat kan zomaar een dag duren. Martin die nam eens iemand mee op de koffie na de dienst op zondag en die ging dinsdagmiddag pas weer weg. Echt gebeurd. Dat is koffie in het Nederlands. Maar aan buitenlanders moeten we dat uitleggen, dat het niet per se betekent dat je een bak koffie gaat drinken, dat daarna iedereen weer weg moet. Ik heb wat dingen meegenomen. Het OM Magazine, dat ligt achter op de tafel. Nog wat andere materialen van Operatie Mobilisatie en onze laatste nieuwsletter van Marta en mij. En dat is een hele bijzondere, want dat is onze 31 jaar bij OM in vogelvlucht op 1 A4'tje. Dus er is niet zo heel veel gebeurd, zou je kunnen zeggen. Ik heb heel bewust dat laatste lied uitgekozen, omdat dat somt het eigenlijk wel een beetje op. Wat hou ik van uw huis? En dat is voor mij meer een keuze geworden dan gevoelens van emotionele gevoelens of zo. Omdat ik helemaal smoorverliefd ben op de gemeente. Bijvoorbeeld ik ben in 1978 tot geloof gekomen, 40 jaar geleden. En na 40 jaar heb je wel een lijstje met redenen waarom je er niet zo heel veel van zou houden. Maar het feit dat wij hier vanmorgen zitten, en dat verbaast mij telkens weer, en dat raakt mij zo. Het feit dat wij hier vanmorgen zijn is een wonder van God. Dus menselijk gezien is er geen enkele reden waarom dat wij hier vanmorgen bij elkaar zouden komen. Als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, als je kijkt naar de geschiedenis van dat huis van God, dan zijn er heel veel momenten waar wij naar terugkijken en waar we absoluut niet trots op zijn, waar we ons diep voor schamen. Dat wij als kerk, als collectief, door de eeuwen heen hebben kunnen doen. Hebben aangericht. Inclusief bloedvergieten. En dan zitten we hier vanmorgen in Lemmer en we zijn ons zo bewust van het feit dat wij een groep, ik noem het maar professionele amateurs zijn. We zijn heel knap in het proberen. We maken er iets van met elkaar en voor mij staat dat wonder, wat hou ik van uw huis. En ik ben zo door de jaren heen van dat huis van God gaan houden, omdat het is zo duidelijk dat we maar één reden hebben waarom dat we hier zijn en dat is de genade van God. Het is de genadewerking van God door de eeuwen heen, ook vanmorgen, die ons bij elkaar brengt. En dan staat dat kruis centraal, want dat kruis, dat is de plek waar we elkaar vinden, waar we God vinden en waar we elkaar ook weer hervinden. Want het gaat ook wel eens niet goed. En wat hou ik van uw huis? En dat lied spreekt ook over heimwee. En eigenlijk spreekt het over heimwee naar iets wat we nog niet kennen, maar wel zien. Want wat zal het geweldig zijn als dat moment aanbreekt dat we hem zullen zien zoals hij is. En we veranderd zullen zijn. En over die verandering wil ik het hebben. Het is een beetje een thema in mijn leven, verandering. En ik heb daarboven gezet oefening baart kunst. En dat doe ik aan de hand van Jacobus 4 vers 1 tot 5. Een redelijk bekend stukje voor de meeste van ons. En dat wil ik met jullie wat gaan verkennen vanmorgen. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en wordt lustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Als je dat zo leest, dan mijn eerste reactie is dat ik tegen Jacobus zou willen zeggen van nou, een onsje minder mag ook wel zeg. Ik weet dat ik niet volmaakt ben, maar zulke forse taal gebruiken, wat meer mededogen en wat meer genade mag er ook wel doorheen sijpelen. Maar het is belangrijk om in ons achterhoofd te houden dat als Jacobus bij u schrijft, waar komt het dat die strijd, die conflicten bij u toch uit voort, dan schrijft hij niet naar jou persoonlijk. Hij schrijft naar de 12 stammen in de verstrooiing. Dus dit is we noemen het een algemene brief die dan door herauten werd meegenomen of uit hun hoofd geleerd, die dan de gemeentes van de Joodse gelovigen opzocht, die verstrooid waren en dan werd dat voorgelezen. Dus het was een algemeen principe, die conflicten en die strijd. Wat dat precies daar was in Jacobus, dat weten we niet, daar heeft hij het ook niet over, maar het principe kennen we wel. We zijn als westeling alleen heel erg geneigd om dat stukje te lezen en dan meteen op ons eigen hart en op onze ziel toe te passen. En we kunnen ook niet anders, want uiteindelijk begint het daar wel. Het begint altijd bij iemand die, zegt Jacobus, zijn hartstochten de vrije loop heeft gegeven. Dus het gaat altijd samen, maar we moeten het grotere geheel ook in de gaten houden. En vandaar die kerk door de eeuwen heen. En dat daar doorheen steeds maar weer die genade van God is blijven werken en zal blijven werken. Dus Jacobus gaat meteen naar het hart van de zaak. Conflicten en strijd zijn het gevolg van persoonlijke hartstochten. Het begint altijd diep van binnen bij iemand. Nou, wat ik wil verkennen is hoe we afstand leren nemen van die hartstochten. Hij noemt het dan, een andere vertaling zou zeggen, de hang naar genot. En in plaats van daarvan ruimte creëren voor ontwikkeling van geluk. Dus eigenlijk zou je ook boven deze overdenking kunnen zeggen geluk versus genot. Of hoe verhouden die zich tot elkaar? Aristoteles die geloofde dat de mens is wat hij bij herhaling doet. Nou, klinkt goed. Die one-liners, die plak je op een sticker. Die druk je op een sticker en dan deel je ze uit. Maar er zijn heel veel one-liners die we beter niet kunnen gebruiken, want het is een momentopname en het is altijd uit de context. Bovendien is het niet waar wat Aristoteles zegt, denk ik. Of zijn jullie dat Friese niet met me eens? Denken jullie dat dit waar is? Wij zijn wat we bij herhaling doen. Nou, het is natuurlijk waar dat de dingen die we doen heel veel zeggen over ons als persoon. Als ik jullie leven ga observeren een week lang, dan kan ik na een week terugkomen in de gemeente en verslag doen en wat ik mijn observaties delen. Maar dan zullen jullie zeggen van ja, maar dat is niet het hele verhaal. Mee eens? Oké, want anders kunnen we niet verder namelijk met deze overdenking. Wij zijn dus veel meer dan ons gedrag. Maar wat we te zien krijgen zegt natuurlijk wel heel veel over ons. Iemand die elk moment dat er niets anders te doen valt achter de computer of smartphone zit, te gamen of te Facebooken of te WhatsAppen, die zouden we een computer of een gadget of een appverslaafde kunnen noemen. Iemand die niet zonder de pillendoos en of andere neuro- of bio-beïnvloedende middelen kan, noemen we medicijnverslaafd of gewoon algemeen verslaafd. En iemand wiens dag niet compleet is totdat er iets bij AliExpress is gekocht of bij Bol.com, noemen we koopverslaafd. Nou, bepaalt mijn gedrag mij nu als persoon? Nou, we krijgen wel hardnekkige en typische eigenschappen te zien, maar we zijn het er allemaal dus wel over eens dat de mens meer is dan zijn gedrag. Veranderen willen we allemaal. Dat wordt ook uitgedrukt in dat laatste lied wat we zongen. Eigenlijk heel veel liederen die we zingen hebben te maken met de verandering waar we naar snakken. Zelfs heimwee hebben naar iets wat we nog niet kennen, maar we zien het als het ware voor ons liggen. En was ik maar meer zoals Christus bijvoorbeeld. Nou, maar om daar te komen moeten we dus veranderen. En verandering is ongelooflijk moeilijk. Dat het moeizaam is, hoef ik niemand te vertellen. En er zijn verschillende redenen waarom wij zo moeilijk veranderen. En ik noem er vanmorgen twee. Als ik er veel meer zou gaan noemen, dan komen we niet aan de koffie toe. Allereerst werkt ons brein niet heel erg mee. Gedrag wordt heel snel door ons brein geautomatiseerd. Over aangeleerde handelingen hoeven we namelijk niet al te veel meer na te denken. We doen het gewoon. Autorijden is daar een voorbeeld van. We oefenen in het begin heel hard. Elke handeling is een bewuste handeling en kost heel veel energie, moeite en tijd en hoofdpijn soms. Maar op een gegeven moment zit het in het systeem. En dan krijg je je rijbewijs en dan heb je een bepaald patroon aangeleerd. En er zitten waarschijnlijk wel één of twee dingen in waarvan anderen zeggen, ja, dat zou hij misschien toch wat anders moeten doen. Maar dat kan dan al bijna niet meer anders. En dat zul je voor de rest van je leven bij je houden. Ja, hebben jullie iets gevonden wat moet veranderen? Ja? Maar om dat patroon dus te doorbreken, als het er eenmaal in zit in je brein, dat is bijna, niet helemaal, bijna onmogelijk. He, dus we stappen in ons voertuig en we rijden dat van A naar B en we doen dat als vanzelf. Als je mij vraagt hoe ben je vanmorgen van Rotterdam naar Lemmer gereden, dan kan ik misschien een paar dingen herinneren. Maar voor de rest ging het automatisch. Hoeveel keer heb je geschakeld bijvoorbeeld? Nou, niet zoveel, want ik heb een automaat. En hoe vaak heb je te hard gereden? Nou, geen één keer, want ik heb cruise control. Eén keertje misschien, ja. En een andere reden waarom dat we zo moeilijk veranderen is omdat de mens pijn, ongemak, gevaar en lijden wil vermijden. Logisch. Niemand zoekt pijn en ongemak op. Of lijden. Het lichaam kent tal van eigenschappen die ons helpen om met pijn, lijden en ongemak om te gaan. En waar deze zich voordoen, dat verstoorde evenwicht zo efficiënt en zo snel mogelijk te herstellen. Nou, bedreigend gevaar bijvoorbeeld reageert ons lichaam vaak sneller en efficiënter dan het zou doen als we dat als bewuste handeling zouden moeten doen. Bijvoorbeeld, ik steek mijn hand in een pan kokend water. En stel je voor dat ik dat allemaal als bewuste handelingen moet gaan doen, dat ik eerst denk, iets doet pijn. Mijn hand. Waarom doet mijn hand pijn? Omdat het in een pan met kokend water is. Dat is niet slim. Misschien moet ik mijn hand terugtrekken. En dat ik dan besluit, doe ik dat wel of doe ik dat niet. Gelukkig is die hand er al uit voordat het tot jou doordringt wat er eigenlijk gebeurd is. Nou, zo zit die mens in elkaar. Dus wij vermijden dat. We lopen ervoor weg. We willen dat eigenlijk helemaal niet. En als we het hebben over verandering, dan gelden dat soortzelfde de principes. Dus we, zonder verder na te denken, zitten we al in het patroon van reacties. Nou, de hoofdtaak die de mens zich stelt, kun je het mee eens zijn of niet mee eens zijn, maar dit is een stelling dus. De hoofdtaak die de mens zich stelt is het vinden en het beleven van geluk. De mens wil gelukkig zijn. Dat is waarschijnlijk het thema dat we in de Bijbel tegenkomen en in eigenlijk alle klassieke literatuur. Begin maar eens de psalmen te lezen. Psalm 1 begint met het woordje welgelukzalig of gelukkig is de mens. Psalm 2 eindigt ermee. Psalm 3 eindigt met uw zegen rust op uw volk. Zegen en geluk liggen heel dicht bij elkaar in de Bijbel. Dus als iemand naar mij toe komt zegt, en ik vraag, joh, wat wil jij met de rest van je leven? Wat is jouw missie? En hij zegt, ja, ik wil gewoon gelukkig zijn. En dan zullen mensen die wat meer in de mentoring, coaching en alles uit het leven halen hoek zitten, die zeggen, ja, maar dat is niet genoeg. Eigenlijk is dat zat. Gewoon je werk doen en gelukkig zijn. Wat is daar nou mis mee? Ik heb iemand vroeg eens een keer aan mij van, waar wil je over 5 jaar zijn? Ik zeg, als ik over 5 jaar ben waar ik nu ben en nog steeds de dingen kan doen die ik nu doe, ben ik een zeer gelukkig mens. Die werd boos op me. Die zegt, ja, maar nu, je moet hoger inzetten. Ik zeg, nee man, als ik hoger inzet krijg ik waarschijnlijk ook meer problemen. Dus snap een beetje wat ik bedoel. Dus dat is ook een beetje een industrie geworden, weet je. Je moet meer, je potentieel moet je optimaliseren. Kom op man, doe normaal. Ja, natuurlijk waar je die kans hebt, ga je verder met ontwikkelen. Maar alsjeblieft, laat die mensen met rust die gewoon zeggen, ik wil gelukkig zijn. Ja. Maar goed, je hoeft niet met me eens te zijn. Nou, als ik daarover nadenk, bijvoorbeeld, voordat ik bij OM werkte, heb ik in de drugshulpverlening gezeten. En dan krijg je te maken met mensen die heel graag iets wensen. Ik wens als een gezond persoon door het leven te gaan zonder afhankelijk te zijn van middelen. Nou, die wens moet omgezet worden in een willen. Wil je het ook echt? Want een wens en een wil, die kunnen heel ver uit elkaar staan. En dan vervolgens, als dat een wil is geworden, dan ga je met zo'n persoon nadenken. En wat is dan je eerste stap die je gaat doen, die je gaat zetten? Wat ga je doen? En sommige mensen hebben hulp nodig om dat op te delen in kleinere stapjes, want het hele proces is te overweldigend, en zo overweldigend zelfs, dat het tot nieuwe passiviteit leidt, dat mensen blijven hangen in patronen. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar het heeft er wel mee te maken. Dus wens ik het, heb ik er mijn zin op gezet, of ben ik tot actie overgegaan? Nou, een van onze uitdagingen is dat geluk in ons taalgebruik, en misschien ook wel in ons begrip, gemakkelijk verward wordt met genot. In Jacobus lazen we dat de mens jaloersheid, moordzucht, gebekvecht en geruzie baart. Nou, aan baren gaat bevruchting en ontwikkeling en groei van die vrucht vooraf. Zonder bevruchting wordt er uiteindelijk ook nooit iets gepaard. Dus het begint bij die bevruchting. En Jacobus lijkt dan wat kort door de bocht te gaan met zijn telegramstijl. Je baart deze dingen omdat je je hartstochten bevrucht. En dan gebruikt hij voor het woord hartstochten, gebruikt hij het Griekse woord hedonis. Waar wij ons hedonisme van kennen. En het hedonisme stelt dat genot het hoogste goed is. Het onbegrensd najagen van genot echter, zonder na te denken over de consequenties, heeft uiteindelijk destructieve gevolgen voor onszelf en voor onze omgeving. Dus genot aan de ene kant, grenzeloos najagen van wat jij prettig vindt, van je impulsen, zeg maar. Hartstochten noemt Jacobus hier. Maar geluk heeft voor een belangrijk deel te maken met de keuzes die de mens maakt. En een van de belangrijke redenen, naast het feit dat God ons in Christus verlost van schuld, van angst, van schaamte, en waarom het christendom mensen aantrekt, is dat God ons in zijn woord een kader aanreikt voor geluk. Hoe kan ik gelukkig worden? Dan zou, als ik dat een hele directe vraag, en ik zou een heel direct antwoord willen, dan zou God als het ware zeggen, nou hier heb je het boek, hier heb je het raamwerk waarbinnen je geluk kunt beleven, waarin geluk wordt gedefinieerd en waarin alles staat over hoe je je dient te gedragen en wat je dient te geloven, zeg maar. Dus dat is het raamwerk. En dat reikt de Heer ons aan in zijn woord, op verschillende plekken, maar we blijven in Jacobus en dan zegt Jacobus daarover bijvoorbeeld het volgende, Jacobus 1, vers 22. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, dus daar heb je dat raamwerk, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. En voor het woordje geluk gebruikt Jacobus hier het woordje makarios. Nou, met dat woordje is ook iets aan de hand. Kijk, elke tijd, elke generatie, elke cultuur vult een bepaald woord of een bepaald concept met betekenis. Nou, en Jacobus die grijpt hier terug op waar hij bekend mee was. Nou, makarios, in die tijd werd, dat is een soort labeltje, dat werd aan drie groepen gehangen. In de eerste plaats waren de goden, die kregen het labeltje makarios. Die waren gelukkig, de goden, de Griekse goden. En waarom? Die hadden namelijk een staat bereikt waarin ze zich geen zorgen meer konden en hoefden maken, waarin ze niet meer hoefden te werken en waarin ze geen angst meer voor de dood hadden, want dat konden ze niet. Tweede labeltje werd gehangen aan de doden. Dus je hebt de goden, de doden, want die hadden de overgang eindelijk van het aardse naar de wereld van de goden gemaakt en waren in die zin ook aan de goden gelijk en hadden niks meer te doen met die aardse problemen. Toen kwam Plato en die reserveerde, en dat is misschien, dan wordt het voor ons interessant, want het andere zeggen, ja dat kan best wezen, dat is Griekse mythologie. Maar Plato die heeft dat woordje makarios gevuld met een hele andere inhoud. En die heeft daar een plaatje gehangen van, en zegt die zegen en geluk, dat is, dat labeltje gebruiken wij voor de rijken en de hoogopgeleiden. En naar mijn mening heeft die betekenis door de eeuwen heen ook steeds weer zich vastgezet in ons denken. En vandaar dat wij geluk en zegen vaak associëren met mensen die het allemaal voor elkaar hebben. Die konden doorleren en de meeste mensen, statistisch gezien, die door hebben kunnen leren, vallen dan uiteindelijk ook, als ze geluk hebben, in een hogere inkomensgroep. Zijn dus wat rijker, hebben dus minder zorgen enzovoort. Zeg nou, de Heer zegent hen. En dan, ja. Maar goed, daar komt ons idee van zegen vandaan. En het is belangrijk dus om te realiseren dat dat maar een heel klein aspect is van wat zegen, wat geluk ten diepste inhoudt. En waar beginnen we dan? He, als het dus niet voor de rijken en de hoogopgeleide is, En ik geloof dat de Bijbel dat ook niet doet. De Bijbel zegt niet, die reserveert dat labeltje niet voor de rijken en de hoogopgeleiden. Maar de zegen, het geluk, is voor deze mensen. De rabbi die vertelde zijn studenten, in vroegere tijden waren er wel mensen die het gezicht van God zagen. De student vraagt, waarom gebeurt dat nu niet meer? En de rabbi antwoordt daarop, omdat tegenwoordig niemand meer diep genoeg bukt. En voor dat diep genoeg bukken gebruikt die rabbi het woordje makarios. En als je dan het woordje makarios ook verder gaat bestuderen, zeg, wat is de oorspronkelijke betekenis, waar komt het woord vandaan? Dan kom je uiteindelijk bij een aantal oorspronkelijke beelden terecht. En een van de oorspronkelijke beelden van dat diepe bukken is het beeld van een dier, bijvoorbeeld een hert, dat water wil drinken, maar om bij dat water te komen moet hij eerst door de knieën buigen en dan van het water drinken. En daarmee heb je dan de hele symboliek van het leven en waar we het leven vandaan halen, hebben we rond. En dat is ten diepste, daar begint eigenlijk als je het fundamentje wil leggen voor de betekenis van het woord in Makarios, moet je daar beginnen. Het begint bij het diep bukken om leven te halen. Nou, dan begint zo'n beeld in ons te leven en dan valt het op een gegeven moment ook op zijn plek als Mart en ik 's nachts tegen elkaar zeggen, en dat doen we nogal eens, van wat zijn wij ontzettend rijk gezegend. En waarom zijn we rijk gezegend? We hebben een dak boven ons hoofd, we kunnen volkoren brood kopen en daar Stolwijkse boerenkaas of kaas van Otto Jan op doen. En die van Otto Jan is erg goed hoor. We hebben een goede relatie met de kinderen en met de kleinkinderen. En de rest is niet zo belangrijk. Wat ben je dan rijk? En waar hebben we het dan over? Over de basiselementen van het leven, van de relaties. Meer is niet nodig. Nou goed, maar dat is dan voor ons heel persoonlijk. En dan, ja, dan zeggen Martin en ik wel eens, hebben wij nog hogere ambities? Ja, een iets groter huis zouden we wel willen, want we hebben twee kinderen die willen wel graag bij ons komen wonen. Maar ja, ze krijgen geen slaapkamer terug. Maar een generatiehuis, dat is nog een idee. Ik denk niet dat er van gekomen. Je hebt dan wat centjes nodig ook, hè? Oké. Maar goed, uiteindelijk gaat het dus hier om. Het begint bij een diep buigen voor hem en vervolgens drinken. Nou, dat vraagt oefening op allerlei terreinen van ons leven. Nou, een van de dingen die ik geleerd heb in mijn leven is dat dat waar ik mee omga, dat waar ik me mee vul, dat zal mij besmetten. Dat zal mijn gedachten gaan beheersen, mijn gedachten vormen en uiteindelijk een uitweg vinden naar mijn gedrag. Dus dat krijg je te zien. Dus dat begint uiteindelijk bij daar waar ik mijn tijd in ga investeren. Dus uiteindelijk word ik toch wel voor een deel het product van mijn eigen gedachten. Als ik daar niet toe bepaald wil worden, moet ik keuzes maken. Andere dingen gaan doen en het vraagt een inspanning. Maar gewoontes die we leren, kunnen we ook weer afleren. Hoewel het ook moeilijk is. En daar ander gedrag en ander denken voor in de plaats stellen. Ik was denk ik een jaar tot geloof gekomen. Een jaar na mijn bekering. Ik was bij mijn oma en ik weet niet meer precies wat zich voordeed. Maar mijn oma die zei op een gegeven moment, Jan, je lijkt toch ook precies je vader. Nou, dat vond ik erg, jongen, om te horen. Nou, mijn vader was een beste man, maar daar waar zij het over had, die karaktereigenschap, dat was niet zo best. En zij zag het in mij. En ik wist, oma, je hebt gelijk. Wat vervelend dat je het ziet. Dat je me doorhebt. Ik ben toen naar huis gegaan en ik was echt verdrietig. Omdat ik dacht, ja, moet ik hier dan de rest van mijn leven mee leven? Word ik dan de rest van mijn leven door die erfenis bepaald? Ik ben op mijn knieën gegaan en ik zeg, Heere Jezus, ik geloof dat u mij kunt veranderen. Dat ik niet hoef te accepteren dat ik deze eigenschap erf en dat ik daarmee moet leven voor de rest van mijn leven. Nou, door de jaren heen heeft de Heer dat getransformeerd. Maar het begon bij die erkenning, ja, ik ben net mijn vader. En dat is vaak moeilijk voor mensen om te erkennen van ja, ik heb een probleem. Ja, ik heb een probleem. En niet zo van, ja, we hebben allemaal wel wat. Nee, ik heb een probleem. En ik neem daar de verantwoordelijkheid voor. In plaats van het op mijn omgeving of de omstandigheden af te schuiven. Ik heb een probleem. En als je op dat punt komt, dan ben je al op de helft van je genezing. Onlangs, dat is alweer een jaartje geleden, toen heb ik de krant gebeld. En ik heb gezegd, jongens, we moeten stoppen met elkaar. Dit gaat niet. Ik moet mijn abonnement opzeggen. Na 3 jaar goede relatie met jullie te hebben gehad. En kunt u ons ook een reden geven? Ik zeg, ja, jullie krant is te goed. Ik zeg, ik zit elke dag wel 1 tot 1,5 uur zit ik in jullie krant te lezen. En dan wil ik die sudoku doen. En dan heb ik die sudoku gedaan. En dan gooi ik hem weg. Dat is natuurlijk ook weer zo onbenullig. Hè? Zaterdags, ik koop hem. Nou, heel gedoe. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, oké, maar waar? Kijk, die krant is niet het probleem. Ik weet heus wel dat als ik straks in de hemel kom, dat er wordt gezegd, ja, we moeten toch wel even over het krantje praten voordat jullie je binnenlaten. Want dat was toch wel een beetje een dingetje, hè? Ik ben behouden door genade, niet door een krantenabonnement of door, weet je, snap je? Dat is heel belangrijk voor ons om als basis vast te stellen. Dus die krant voegt niets toe aan mijn behoud of doet er ook niets aan af. Maar ik heb wel een verlangen op Christus te gaan lijken. En ik kwam op een gegeven moment tot de ontdekking dat als ik een verhaal lees over Dries Roelvink, die op zijn 60ste het nog een keer wil proberen. Hij heeft op zijn 60ste dus nog niet het succes bereikt wat hij had gehoopt en gedroomd. En dan ga ik mee de dag in. Ja, dat wil ik eigenlijk niet meer. Nu kan je zeggen, ja, je hoeft dat niet te lezen van Dries Roelvink, maar er is iets in mij wat zegt, ik moet het lezen. Dus ik heb mijn krant opgezegd. Ze hebben het nog een paar keer geprobeerd om een relatie te herstellen. Ik zei, nee, we beginnen er niet aan. Alleen zaterdags mag ik hem verkopen en dan ga ik een sudoku doen. Daar ben ik soms 2 uur mee bezig. Die kille sudoku, die 3-dubbele. Goed, dat is een goede investering van mijn tijd. Maar dus toen ben ik weer. Ik heb een nieuw dagboek gekocht. Een mooi leren dagboek. Vulpen. Ik schrijf alleen met vulpennen. En dan ontstaat er een nieuwe gewoonte. Ik moet nu elke dag mijn bed uit om een stukje te lezen. Dat moet van mezelf. Het is een soort eer of trots, want ja, ik kan niet een dag overslaan. Want als ik dan gelezen heb, dan schrijf ik namelijk een pagina met reflecties vol. Dus ik ben een beetje verslaafd geworden aan het bijbellezen weer. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is niet goed hoor. Je moet uit eigen vrije wil komen. Kom op man, dat is allemaal semantiek. Maar het gaat wel mijn dag vullen. Ik weet nu waar mijn dag mee gevuld is en waar mijn hoofd mee gevuld was toen ik hier naar Lemmer reed vanmorgen. Jacobus 1 vers 1. Daar heb ik een hele hoop vragen bij, want dat is wat het woord met me doet. Dan lees ik Jacobus 1 vers 1. Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Dan zit ik me al gelijk voor te stellen van, stel je voor dat ik kom een ruimte binnen. Ik ga me voorstellen, hallo Jan, dienaar van God en van Jezus Christus. Dan ga jij natuurlijk zeggen, oh ja, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet jouw werkdag eruit? Ik kan ook zeggen, ja, ik ben Jan. En ik ben Organizational Development Associate for Spiritual Formation. Daar heb je ook dezelfde vragen. Maar dan dat soort vragen gaan bepalen hoe je antwoord. Snap je? Dus ik dacht, Jacobus, die stelt zich voor als dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Nou, daar heb ik wel een paar vragen bij. Hoe ziet je dag eruit? Is het een rol? Is het iets wat je fulltime doet? Of snap je? Is dit iets wat je bepaalt? Is het deel van je identiteit? Maar goed, zo werkt mijn hoofd dan. Dus dan kom ik niet verder dan hoofdstuk 1 vers 1. En dan schrijf ik een paar pagina's vol. Maar ik heb gemerkt, dat is beter voor me dan Dries Roelvink. En dat wou ik even kort kwijt. Om samen te vatten, voor ons is het belangrijk, denk ik, als we denken aan dat veranderingsproces, transformatieproces, ons bewust van het feit, ja, er is aanleiding in ons leven, diep van binnen, dat conflicten veroorzaakt enzovoort, jaloezie, het is er allemaal, kan ik wel veranderen. En ik heb een bewuste keuze gemaakt, en ik geloof dit ook van harte, dat geloof dat verandering mogelijk is. Ik ben door een fase gegaan dat ik me echt serieus afvroeg of we überhaupt wel konden veranderen, want ik zag het niet. Ik zag het gewoon niet gebeuren. Maar gelukkig helpt Marta, mijn vrouw, die helpt mij daar wel een beetje bij. Ze zegt, nou Jan, er is heus wel wat veranderd. Het is niet veel, maar wel wat. En dat was voor mij genoeg om te zeggen, ja, we zijn hoopvol, want we kunnen veranderen. En het woord van God is daar ook duidelijk over, we veranderen. Ten tweede, beleiden aan God en mensen. God heeft die gemeente gegeven als gemeenschap. Tijdens de koffie kun je met elkaar over dingen praten die zich afspelen in je ziel. En als er vertrouwen is tussen mensen, dan ga je misschien ietsje dieper en ietsje verder om te praten over dingen die er wezenlijk toe doen. En door daar gewoon over te praten, dat schept ruimte, dat schept lucht. Merk je dat daar een enorme genezende, helende kracht in zit. Dat is Gods principe voor ons. En dan ten derde, gedrag oefenen. Blijven oefenen totdat het een goede gewoonte is geworden. C.S. Lewis heeft daar een hoofdstuk over geschreven in Onversneden Christendom. Hoofdstukje heet Gezonde besmetting. Die legt eigenlijk hetzelfde principe uit. Ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. En daar heb je dus invloed op. Hoe je leven gevuld gaat worden. En wat uiteindelijk dus jouw gedrag gaat bepalen. En dan tenslotte, jouw leven weerspiegelt dat waarmee jij je vult. En een hele mooie tekst vinden we in de brief van Paulus aan de Korintiërs, 2 Korintiërs 3 vers 18. Wij alle die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. Dus daar heb je het, waar kijk ik naar? Naar Dries Roelvink of naar Jacobus. Of naar de Heer in dit geval. Wij alle die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, kijken, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dus hier vind je het principe eigenlijk gewoon in een notendop. Dat waar je naar kijkt, zal jou gaan veranderen, zal jou gaan bepalen. En ik realiseer me, ja, daar kan ik keuzes in maken. Ik kan meebewegen daarin. En dan erop vertrouwen dat God dat proces vervolmaakt in en door mijn leven en door de tijd heen. En hij is getrouw. Hij maakt af waar hij aan begonnen is. Dus ik ben vanmorgen een zeer bemoedigd en hoopvol gelovige, omdat ik echt zie en geloof dat verandering mogelijk is. Zij het wat traagjes. Maar de Heer is aan onze zijde en zijn woord is vol met beloftes daarin. En hij heeft het beste met ons voor en wil Christus in ons leven gereflecteerd zien. En mogen de Heer ons zegenen als wij onze reis met hem voortzetten. Amen.